Johannes 1, vers 35. Johannes 1, vers 35, waar staat: des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, uit welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Tot zover. En inderdaad, nog steeds Johannes 1. En dat is natuurlijk ook zo, omdat hier in de eerste plaats in dit hoofdstuk uitgebreid gesproken wordt over de persoon en het werk van onze heiland, zoals we natuurlijk al eerder gezien hebben. En wat we hier vinden is de roeping van wat wij dan noemen de eerste discipelen. Dat wil zeggen dat we hier in ieder geval in het Johannes-evangelie voor het eerst lezen over mensen die de Heer Jezus uitdrukkelijk volgen. En het aardige daarvan is natuurlijk, en dan kunnen we rustig met de deur in huis vallen, het aardige daarvan is dat deze twee eerste discipelen daarmee uitdrukkelijk een beeld zijn van degenen die hem hebben aangenomen en die macht hadden ontvangen om kinderen Gods te worden. Namelijk degenen die in zijn naam geloven uit Johannes 1 vers 12. De gedachte is immers dat de Heer Jezus kwam in de wereld die hem vervolgens niet gekend heeft, vers 10. Dat hij kwam tot het zijne, vers 11, en de zijne hebben hem niet aangenomen. En daarom spreekt vers 12 over die minderheid, hoewel er staat zovelen, maar het is uiteraard een minderheid die hem wel heeft aangenomen. Een minderheid die dan ook niet geacht wordt te behoren tot de wereld of tot het zijne, maar integendeel, het is een aparte groepering, een aparte categorie, een aparte gemeenschap, moet ik eigenlijk ook zeggen. Lijkt me langzamerhand ook wel duidelijk. Het is een aparte groep van mensen die deel krijgt aan dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Zij het dan dat het koninkrijk niet geopenbaard is op aarde, maar integendeel verborgen in de hemel. Dat is de gedachte. Die dingen staan natuurlijk letterlijk in Johannes 1 vers 10 tot en met 12. Maar ze worden hier in elk geval in dit gedeelte vanaf vers 35 ook inderdaad toegelicht. Want daar vinden we inderdaad twee mensen die uitdrukkelijk de Heer Jezus volgen. En je kunt dus zeggen, de twee mensen die hem hebben aangenomen en die in hem geloven. En zo wordt langzamerhand ook hier in dit Bijbelboek de ontwikkeling van de gemeente geschilderd. Dat wil zeggen, er worden ons allerlei aspecten voorgehouden van de gemeente die immers bestaat uit dat betrekkelijk kleine gelovige overblijfsel, wat zich afzondert van de wereld, wat zich afzondert ook van het zijne, omdat het inderdaad tot aanvaarding, tot aanneming komt van de door God aangestelde Messias. Daar gaat het feitelijk om. En het gaat ook in de eerste plaats om de grote tegenstelling die er is tussen de wereld of de zijnen, zeg maar gewoon de natuurlijke mens, want daar komt er in de praktijk op neer, en degene die in hem geloven. Het bijzondere is dan ook dat wij in de eerste plaats over hen lezen dat zij macht hebben ontvangen om kinderen Gods te worden. Ik heb al gezegd, dat is inmiddels al vervuld, want het was een vooruitwijzing op de opstanding van Christus, op zijn verheerlijking dus, om maar met de termen uit het Johannes-evangelie te spreken. Ze zouden kinderen Gods worden en zij zijn dat inmiddels ook geworden. En als kinderen Gods zijn zij, zoals het ook in Romeinen 8 staat, ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En zij worden dan ook geacht niet te behoren tot deze oude schepping, tot de wereld en de zijnen, dus niet tot de volkeren of tot Israël, maar ze worden geacht te behoren tot een gemeente die inderdaad, die inderdaad hemels burgerschap heeft ontvangen. Want daar komt het op neer. Wat wij in dit schriftgedeelte vinden is dat dit woord vlees is geworden. Er heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, waarna ene Johannes de Doper verschijnt en die van hem zegt, deze was het, dat is vers 15, deze was het van welke ik zei, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En daarna zegt Johannes de Doper over hem in vers 29 van ditzelfde hoofdstuk, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo gaat het verhaal verder. En in vers 36 wordt dat nog eens herhaald, dat Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan gaat het verhaal verder met deze twee discipelen, die horen Johannes dat spreken en op grond daarvan volgden zij Jezus. Dat wil zeggen dat het vlees geworden woord ook wordt beschreven als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is vers 29 en het is natuurlijk een directe verwijzing naar het Oude Testament en in elk geval een verwijzing naar het paaslam bijvoorbeeld. Het lam dat geslacht moest worden in de tijd bij de uittocht uit Egypte. Een lam dat geslacht en gegeten moest worden. Een lam waarvan het bloed gestreken zou worden aan de deur of misschien moet ik zeggen de posten. Maakt toch niks, helemaal geen enkel verschil. Maar een bloed van het lam werd inderdaad gestreken aan de deur, met als gevolg dat men inderdaad achter die deur aanvankelijk veilig was en vervolgens door die deur uitging en verlost werd uit de slavernij van Egypte. Met andere woorden, het was in de tijd het lam waardoor men verlost werd van de slavernij uit Egypte en het is vervolgens een andere lam, namelijk het echte paaslam, waardoor men bevrijd wordt van de slavernij van de wet. De slavernij van heel het oude verband. Want het blijft zo dat de slavernij in Egypte, waaruit men verlost moest worden, een type is van de hele bedeling die daarop volgde. De slavernij onder de wet, waaruit men verlost moest worden. En het paaslam, waardoor men verlost werd uit Egypte, is een type van ook ons paaslam, dat voor ons geslacht is, namelijk Christus. En dat was een citaat uit 1 Korinthe 5. Er staat, laten we nog feest vieren. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laten we nog feest vieren. In ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid enzovoorts. Het is 1 Korinthe 5, je kunt het allemaal in je eigen tijd met gemak opzoeken. De gedachte is dus dat als Johannes hier zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, is dat het lam wat God voorzien heeft ten brandoffer. Maar ja goed, dat kwam uit Genesis, dit citaat weer, in verband met het offer van Isaac. Maar goed, God zelf heeft voorzien in een lam ten offer, opdat daardoor inderdaad de mens verlost zou worden uit de slavernij. De slavernij niet alleen van de wet, want dat geldt meer in het bijzonder voor Israël, maar in het bijzonder ook de slavernij van de zonde. Want dat was een slavernij waarin elk mens van nature nog eenmaal verkeerde. En in zekere zin nog verkeerd. Maar Johannes de Doper wijst op dit vlees geworden woord, op dit woord van God dat een blijde boodschap bracht. En hij zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar is wat inzicht in de Bijbelse geschiedenis en Bijbelse typologie voor nodig, natuurlijk om zo'n uitdrukking te begrijpen. Maar dat is een kwestie van oefening. Wij dienen deze dingen rechtstreeks met elkaar te vergelijken, te beseffen dat zo'n uitdrukking hier in Johannes 1 een rechtstreekse verwijzing is naar de oud-testamentische geschiedenis van de verlossing uit Egypte. En daarmee is dit een uitspraak over de wijze waarop de mens verlost moet worden van de wet en van het oude verbond, van het slavernij, van het diensthuis, om vervolgens bevrijd te worden en de Heer in vrijheid te dienen en bovendien om feest te vieren, want dat wordt er ook altijd uitdrukkelijk bij gezegd. Het feest namelijk van het nieuwe verbond. Nou ja, het feest op grond van de blijde boodschap. U weet toch dat gezegd werd van Israël dat het verlost zou worden, dat Egypte moest verlaten, want het zou feest gaan vieren in de woestijn. Merkwaardige plaats overigens, maar in elk geval buiten de legerplaats denk ik dan maar, en zo is het in elk geval. Feest vieren in de woestijn, dat feest is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Op grond van de blijde boodschap, een feest uiteraard met een maaltijd, die we zelfs gisteren min of meer herdacht hebben. Een maaltijd, een feest van gemeenschap enzovoorts. En dat komt tot stand inderdaad door het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En let er dan op dat er in vers 29 niet staat, zie het lam Gods dat de zonde der gelovigen wegneemt. of de zonde der kerk of iets dergelijks. Maar er staat gewoon Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat zal dus zo wezen. Ja. Ja, het is nou helemaal zo. 2 Korinthe 5 zegt het natuurlijk ook, hè. 2 Korinthe 5, de laatste verzen spreken immers over de, over dat God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is een wat vreemde constructie, zo'n zin, zo'n ouderwetse zin, maar niettemin moet duidelijk zijn. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Niet de gelovigen, maar de wereld. Punt is namelijk dat het verzoeningswerk dat de schepper tot stand gebracht heeft, inderdaad bestemd was ten behoeve van de schepping. Dat is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Maar aan de andere kant, daar is geen dwang bij. Wie niet wil, hoeft niet. En dat is eigenlijk het verhaal. Dat wil zeggen dat het werk wat God volbracht heeft door het Lam Gods, was inderdaad bestemd voor een ieder. Maar men moet dat werk wel aannemen. Daar komt het op neer. Eigenlijk is het zo dat we zouden moeten teruggaan dan naar Exodus natuurlijk. Exodus bij de verhaal van de uittocht uit Egypte. Voor wie was dat lam? Wie kon er verlost worden uit Egypte? Iedereen wie maar wilde. Maar dan moest men wel dat paaslam in huis nemen op de 10e van de eerste maand. Nou ja, toen nog de 7e. Maar we moesten wel het paaslam in huis nemen, slachten en eten en het bloed van het lam strijken aan de deur enzovoorts. We moesten wel op Gods wijze, via dat lam, maar iedereen die wilde kon daaraan deelnemen. En het blijkt ook dat ook niet alleen Israëlieten, maar dat zelfs ook, maar goed, dat ook inderdaad Egyptenaren precies hetzelfde gedaan hebben. Er ging in ieder geval een grote verzameling volk B, hè, uit Egypte. Het was voor een ieder die op die wijze het paaslam wilde accepteren om zo verlost te worden. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Dat wil zeggen dat het verzoeningswerk wat God in Christus tot stand gebracht heeft bestemd was voor de wereld, voor het al, om het maar zo te zeggen. Maar slechts diegene die dat werk, en beter nog de werker, de bewerker van dat heil, aanvaarden, slechts die krijgen deel aan de verlossing die tot stand gebracht is. Want de verlossing is en blijft in Christus Jezus. Dat was Romeinen 3, meen ik. Waar staat, ze hebben alle gezondigd, maar er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, die was, maar is. Dat blijft ook zo. En daarom moet men inderdaad tot hem komen, met hem verbonden worden, eventueel hem volgen, al is dat een term die tegenwoordig nogal misbruikt wordt, maar niettemin, men moet hem aanvaarden om deel te krijgen aan de verlossing die in hem is. En dat is de verwijzing die hier gegeven wordt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar waren er dus inderdaad twee die hem ook daadwerkelijk volgden. Dat staat dan in vers 35. Des anderendaags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. Het speelt nou verder geen rol, maar ik heb al eens eerder gezegd, er staat hier des anderendaags wederom, maar het wil niet zeggen dat het dus weer een andere dag was. Het wil zeggen dat het nog steeds was op diezelfde dag. Er gebeurden namelijk meerdere dingen op dezelfde dag. Dat wil zeggen, in vers 29 zegt Johannes, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar hij vertelt nog veel en veel meer. En in vers 35 staat, nou ja, kort en goed, ik zal het nog eens zeggen, op die andere dag stond Johannes en twee uit zijn discipelen en toen zei Johannes, zie het Lam Gods. En dan gaat het niet verder met wat Johannes nog meer vertelde, maar het gaat verder met wat twee discipelen op grond daarvan deden. Johannes zei dus één keer, zie het Lam Gods. En nog een boel meer. En twee uit zijn discipelen. Het is de vraag of ze nog verder geluisterd hebben wat er nog meer gezegd werd. Maar in ieder geval, zij volgden de Heer Jezus, dat is wat er staat. Die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En dan komt er een merkwaardig gesprek. Daar staat namelijk Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeiden tot hen, wat zoekt gij? de Heer werd gevolgd. En op een gegeven moment draaide hij zich maar om en zei: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, en Johannes doet altijd zijn best ons alle woorden die hij gebruikt uit te leggen. U weet het, hè? Johannes doet het zonder woordenboek. Dus er staat er gewoon bij, het welk is te zeggen overgezet zijnde: meester. Rabbi betekent dus meester. Ze zeiden dus: meester. En ze erkenden in hem dus hun meerdere. En zij vroegen hem vervolgens: waar woont gij? Nou, waar woont de Heer Jezus? Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Het woord namelijk, hè, het woord was in de beginne bij God. En het is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar waar hoort hij nou thuis? En dat is maar net de vraag, waar woont gij? En er komt heus niet een antwoord van in Capernaum of soms in Betanië of iets dergelijks. Dus veel fundamenteler. Wat is zijn domicilie? Wij weten dat inmiddels. De plaats waar hij thuis hoort is de hemel zelf, maar daar kun je zo slecht naartoe wandelen. De meesten komen niet verder dan de maan. Maar goed, maar je zal nog iets verder moeten. Maar er staat dus, waar woont gij? En het antwoord wat hij geeft is ook niet, nou daar en daar en dan kom je bij die kerk en dan moet je linksaf enzovoorts. Weet je, zo werkt het niet. Het is niet een opdracht die gegeven wordt van die kant op en dan moet je maar een poosje, hè? Andere opdrachten ken ik ook. Ik heb eens een opdracht gekregen die zei, waarbij gezegd wordt, kom eerst maar eens 2 jaar lang bij ons in de kerk en dan kijken we wel verder. Als je de Heer wil vinden, dat was de vraag. Ja, het is historisch allemaal. Maar goed, laat ik me dat ook maar vergeten. Er wordt natuurlijk zo'n antwoord, komt er niet. Er staat gewoon, kom en zie. En in gewoon Nederlands, in de omgangstaal, staat er gewoon, kom maar kijken. Want dat betekent het. Kom en zie. Kom maar kijken. Zo van, blijf mij maar volgen. Ga maar mee. En je zult zien waar ik woon. Maar het wordt niet verteld waar het is. Ook achteraf niet. Het blijft een verborgen plaats. Een geheime plaats. Dus, kom en zie. En dan staat er heel laconiek. Ja, moet je overstruikelen. Er staat, zij kwamen en zagen. We zouden gewoon gezegd hebben, en dat deden ze. Maar dat is lang zo sterk niet natuurlijk. Hij zegt, kom en zie. En dan staat er, en zij kwamen en zagen. Dat wil zeggen, ze deden gewoon wat de Heer Jezus zei. Zij volgen hem en hebben inderdaad de plaats gezien waar hij woonde. Dat staat er. Zij kwamen en zagen waar hij woonde. En bleven vervolgens die dag ook bij hem. Nou, dat nu is het kenmerk van degene die hem aangenomen hebben. Dat wil zeggen, gelovigen van onze dagen worden geacht in de eerste plaats hem te aanvaarden als het lam Gods, dat nou eenmaal de zonde der wereld wegneemt, de enige weg tot behoud. En wat zij doen is hem volgen ongeacht dat ze niet weten waar ze terechtkomen. Weet u nog, dat was Abraham. Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap, Genesis 12, hè. Ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis, naar een plaats die ik u wijzen zal. En dat is wat hij gedaan heeft. En het is bepaald niet verkeerd met hem afgelopen. En dat is precies wat wij geacht worden te doen, de Heer te volgen zonder te weten waar we komen zullen. Dat hoeven wij namelijk niet te weten. Ik ben ooit eens in militaire dienst geweest en er werd ook van tevoren niet verteld waar we naartoe gingen. En hoe lang de mars zou zijn en dat soort zaken meer. Want daar waren anderen voor, die hadden dat uitgezocht enzovoort. Wij dienden alleen maar gewoon te volgen. Het hele verhaal. We waren ondergeschikt, heet dat. Ouderwets woord, dat leert u nog langs. He? We waren ondergeschikt, wij hadden niet zoveel te vertellen, maar wij hadden leiders die ook de verantwoordelijkheid droegen. En dat is inderdaad in de gemeente precies hetzelfde het geval. Wij erkennen de Heer als onze rabbi, als onze meester. En wij volgen hem. Wij werden daartoe ook uitgenodigd vervolgens om met hem mee te komen en hem te volgen. En zo vinden we, of zo beter nog, zo komen wij op de plaats waar hij woont. en verblijven daar de rest van deze hele bedeling. Nog langer ook, maar daar gaat het nou niet over. Want we weten allemaal dat deze twee discipelen vervolgens bij de Heere Jezus gebleven zijn. En waar hij ook ging, ze gingen met hem mee. En dat was niet alleen maar deze dag. Maar de hele uitdrukking moet duidelijk genoeg zijn. Namelijk, het is een uitdrukking omtrent de gemeente van onze dagen die de Heer volgt en ergens terechtkomt. Ja, wat slecht te beschrijven valt, maar in ieder geval terechtkomt in de plaats waar hij woont, waar hij zijn domicilie heeft. Sterker nog, waar hij zijn troon heeft, want daar komt het in de praktijk natuurlijk op neer. En daar verblijven wij bij hem. Nou ja, goed, en daar staat er nog. En het was omtrent de 10e uur. Dat is wat moeilijker uit te leggen. Maar als ik het vlug zeg, dan is het zo dat 10 staat voor het woord van God. 10 is een uitbeelding altijd van het woord van God. Denk u maar aan de beroemde, of moet ik zeggen, beruchte 10 geboden. En als er dan staat, was omtrent de 10e uur, wil het zeggen dat het een en ander in verband staat met zijn woord. Maar dat wisten we zo ook al, want het hele Bijbelboek gaat daarover, over dat woord van God. Het woord dat God is, het woord dat is vlees geworden, het woord dat door deze twee discipelen gevolgd werd. Hè, zij volgden immers het woord en zij kwamen waar dat woord thuis hoort. En waar woonde de Heer, is nu de vraag, waar is die plaats? Nou, het is de hemel zelf uiteraard. Staat er niet bij, maar daarom juist. Hè? Een plaats die voor de wereld verborgen is. Een positie, moet ik misschien ook zeggen, die voor de wereld verborgen is. Daar gaat het om. En daarom wordt het verder niet beschreven. En wat er dan staat in vers 41 is... Andreas, de broeder van Simon Peter, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden. En dan trap ik maar weer eens een open deur in, althans voor velen. Als in de Bijbel twee mensen naast elkaar gelijkwaardig optreden, dan zijn zij een uitbeelding, in elk geval, van de gemeente in onze dagen. De verzamelde gelovigen van onze dagen. En ze worden uitgebeeld door twee mensen, omdat de gemeente geacht wordt dubbel te zijn, dubbel te tellen. En dat heeft een oud-testamentische verklaring. Dat dubbel tellen wordt namelijk gedaan met de eerstgeborene. Niet enig geborene, eerstgeborene. Want de eerstgeborene erft een dubbel deel. Hij telt voor twee. Even snel, hè? Eerstgeborene erft de troon, als er een troon is. De eerstgeborene erft het priesterschap, in het bijzonder uiteraard het hoge priesterschap, als er tenminste sprake van hoge priesterschap is. En als die beide er niet zijn, blijft er altijd nog het derde aspect van het eerstgeboorterecht over. De eerstgeborene krijgt namelijk twee delen. Hij telt voor twee. Nou, in ieder geval is dat een van de redenen waarom de gemeente wordt uitgebeeld door twee mannen, altijd door een dubbelheid, soms ook door twee visjes, dat kan ook nog, maar in ieder geval door twee, vanwege het dubbele deel van de gemeente. En dan is er nog een ander aspect van het eerstgeboorterecht. Het gaat niet altijd op, maar in veel gevallen wel. Waar het belangrijk is wel. Dat is namelijk dat de eerstgeborene bestemd is voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent, is mijn, is voor mij, spreekt de Heer. En in de praktijk moest dus de eerstgeborene gelost worden, dat wil zeggen, er moest een prijs voor betaald worden, want als de prijs voor de eerstgeborene niet betaald werd en de eerstgeborene dus niet vrijgekocht werd, dan moest de eerstgeborene eigenlijk gedood worden. Omdat de eerstgeborene bestemd was, niet voor de aarde, en voor de mens dus, maar voor de Heer en dus voor de hemel. Ja, dat is echt zo. Dat is heel onbekend, maar het is zo. De eerstgeborene was eigenlijk bestemd voor de Heer zelf, hoort hier op aarde niet thuis. Vandaar dat we een voorbeeld daarvan vinden in de geboorte van Samuel, die immers de baarmoeder opende, want dat is de uitdrukking daarvoor. En de moeder, Anna, dan wel Hanna, brengt hem vervolgens in de tempel, in de hoge priester. Want dat lijkt het meest op de hemel zelf. Niet dan? Want de tempel is een beeld van de hemel in elk geval. En de hoge priester is een type van de Heer Jezus Christus op de troon in de hemel zelf. Dus het klopt precies. Dus Samuel wordt gebracht in de tempel, alsof hij de zoon van God is, of anders alsof hij de zoon van de hoge priester en dus de toekomstige hoge priester is. En Samuel wordt officieel beschouwd als de erfgenaam van Eli, vervolgens. Nooit opgevallen? Eli fungeert als zijn vader, de hoge priester fungeert als de vader van Samuel. Maar het komt omdat Samuel, volgens deze gedachte, de toekomstige hoge priester zou moeten zijn. Kon ik niet missen, want met de zonen van Eli zelf ging het niet zo best. Toch? Nou goed, niet op de zondagschool geweest. Jammer nou. Hè? Nou, in elk geval, de eerstgeborene Samuel werd gebracht in de tempel en daar gewijd aan God, want voor hem was hij bestemd. Nou, waar is dat een beeld van? Wel, eenvoudig van de echte eerstgeborene, namelijk de Heer Jezus Christus. De eerstgeborene uit de doden. Waar zou die dus naartoe moeten? Punt 1. Hij zou naar de hemel moeten. Want al wat de baarmoeder opent is mijn. Dus hij moet naar de hemel toe. Punt 2. Hij zou het koningschap moeten ontvangen. Als er tenminste sprake van koningschap is. En inderdaad. Zo was het ook. Dus hij krijgt de troon. Punt 3. Indien er sprake is van priesterschap, zou hij priesterschap moeten ontvangen. En dat was ook het geval. Dus ook dat krijgt hij. En dan het andere punt is natuurlijk inderdaad het bekende dubbele deel. Dat krijgt hij ook, want dat dubbele deel in dit geval is dan de gemeente die inderdaad gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. Maar de andere manier om het te zeggen is dat de gemeente zelf dus in zijn geheel samen met Christus beschouwd wordt als eerstgeborene en dus inderdaad als een dubbelheid wordt voorgesteld. De werkelijke achtergrond, de meer rekenkundige achtergrond van die dubbelheid is ook trouwens een heel eenvoudige. Dat is namelijk deze, dat de gemeente geacht wordt, en dan blijf ik maar heel dicht bij de letterlijke uitspraken van de schrift vandaag, dat de gemeente geacht wordt te zijn geroepen uit Jood en Heiden. Uit twee totaal verschillende bevolkingsgroepen, om het maar zo te zeggen. Daar is niet alles mee gezegd, lang niet alles. Maar in ieder geval is dat een van de redenen waarom de gemeente als dubbelheid beschouwd wordt. Maar het is dubbel, zoals het ook in de Oud-Testamentische typologie naar voren komt. Namelijk, het is een eerstgeborene, het zijn de eerste gelovigen. Het zijn namelijk de eersten die geloven in de opgewekte Christus, zijn de eerste gelovigen van het nieuwe verbond, zijn de eersten die geloven dat het werk volbracht is. Ja, eerder was het niet volbracht, dus dat kon niet, hè. Zijn de eerste gelovigen. Daarom is de gemeente, volgens Hebreeën 12, een gemeenschap of een gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven en dus hemelsburgerschap heeft ontvangen. En de gemeente telt dus ook inderdaad voor twee en wordt dus ook op deze wijze voorgesteld. Daar gaat het om. En dat het als twee telt, wordt ook nog geïllustreerd doordat als de twee van die figuren optreden als type van de gemeente, dragen ze gewoonlijk samen maar één naam. Ze worden dus beschouwd als één. En dat is hier ook zo, want zij heten Andreas. En wie de andere was, wordt ons niet vermeld. En zo is het ook met de Emmausgangers. Daar heb je een schitterend beeld trouwens ook. Waar de Heer inderdaad opgestaan is uit de dood. En hij komt daar deze twee mensen tegen. Twee mannen. Onder één naam. Cleopas. Die inderdaad samen met de Heer optrekken. En inderdaad in één huis komen. En daar één maaltijd houden. En daarna was de Heer toch weg. Dus dan weten we nog niet waar hij woonde. Hij verdween uit hun gezicht. Nadat zij hem herkend hadden. Aan het brood. De brood des levens, zeker. Nou goed, ik ga er allemaal nou niet verder op in. Waar het maar om gaat is dat we hier in dit gedeelte vanaf vers 35 een illustratie vinden van wat de gemeente is. Een verzameling van enkelingen die de Heer het woord des levens gevolgd zijn. Daardoor inderdaad terechtkomen waar hij is. Maar het is een onbekende plaats voor de wereld. En zo blijft het ook. Hier wordt het zelfs helemaal niet uitgelegd. En er zit natuurlijk een grote moeilijkheid aan, die ook in de Nieuwtestamentische geschriften ook steeds naar voren gebracht wordt. Die moeilijkheid is namelijk dat volgens de Joodse verwachting, en volgens de, laten we zeggen, de Joodse verklaring van de profetie, weliswaar een Messias zal komen, maar dan een op de troon van David in Jeruzalem, die dan ook altijd zal blijven. Johannes 12 zegt dat, hè. De Messias, als die komt, zal hij altijd blijven. Een Messias die zijn koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk, volgens 2 Samuel 7 onder andere, een onwankelbaar koninkrijk zal oprichten. En Israël dus inderdaad zal verlassen, maar bovendien dat Israëlitische koninkrijk van het huis van David zou uitbreiden, zelfs over alle volkeren en daarmee over de hele wereld enzovoorts. Maar dat is een aardse toekomstverwachting en de plaats die daarbij een rol speelt is natuurlijk gewoon Jeruzalem. Dat is een bekende plaats, dat kun je allemaal zo aanwijzen. Daar is niks verborgens aan en men hoeft in dat verband ook niet te vragen, waar woont gij? Aan de Heer Jezus ook niet, waar woont gij? Wat is u thuis? Wel, Sion, Jeruzalem, de plaats waar eens het paleis stond van David, daar zou de troon van de Heer Jezus moeten staan. Dat is zijn huis en Jeruzalem heette zelfs ook in die dagen nog steeds de stad Davids. Dat is dus zijn thuis, daar hoeft niet naar gevraagd te worden. Maar het punt is dat dit maar een halve waarheid is. Als de Messias komt, zal hij altijd blijven. Dat is ook inderdaad waar. Maar alleen wanneer hij ook inderdaad als de Messias wordt aangenomen. Hoe werd David koning in de tijd? Wel, doordat hij daartoe tot koning werd uitgeroepen door het volk. Dat neemt niet weg dat God zelf hem eerst had laten zalven. Dat is een ander verhaal. Maar niettemin werd David inderdaad door het volk aangesteld als koning. Geroepen tot koning, uiteindelijk zelfs na meer dan 7 jaar overigens, door alle 12 stammen van Israël. Die hem netjes konden vragen of hij alsjeblieft over hen koning wilde zijn. En inderdaad zo gebeurde. En zo gebeurde met de zoon van David, de Heer Jezus Christus, die inderdaad zijn koninkrijk aan Israël zal oprichten, maar dan moeten ze hem wel eerst aannemen. Want hij is in het verleden gekomen door het zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En voor en zou je moeten lezen maar. Hè? Hij is gekomen door de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. In de toekomst zullen de zijnen hem wel aannemen en dan zal hij ook verschijnen. Precies andersom dus. Hè? In de toekomst zullen zij hem wel aannemen en dan zal hij inderdaad verschijnen en zijn koninkrijk oprichten. Op zijn wijze en op de manier die geprofiteerd is. En dan gaat ook in vervulling dat als de Messias komt, dan zal hij ook daadwerkelijk altijd blijven. In Jeruzalem. Goed. Maar tot op heden is dat zo niet gegaan. Want het is namelijk maar een halve waarheid. De andere helft van de waarheid is immers dat de Heer God is, dan wel zoon van God en dus een troon heeft in de hemel. En die troon is uiteraard veel belangrijker. Bovendien, het werk wat gedaan zal worden door de Messias was niet alleen ten behoeve van Israël of de volkeren, maar het was zelfs ten behoeve van de wereld. En dat veronderstelt een hogere troon dan de troon van David. En die troon heeft hij ook inderdaad geërfd. Er staat trouwens letterlijk in het schriftgedeelte waar we ons vaak uit geciteerd hebben. Dat is Hebreeën 1. Want daar staat over die zoon. Vers 3 van Hebreeën 1. De welke alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zeg maar, de troon van zijn vader dus. Dus nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voltreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Geërfd heeft. Deze positie boven de engelen heeft de Heere Jezus geërfd, uiteraard van zijn hemelse vader. En dus werd hij verhoogd uit de dood, vanuit de dood eigenlijk. En vervolgens vanaf de aarde, als u dat nog wat zegt. Maar in ieder geval, hij werd verhoogd uit de dood en uitermate verhoogd gezet op de troon die hij inderdaad geërfd had. Dat wil zeggen, een troon die hij van zijn hemelse vader gekregen heeft. En dat is uiteraard van veel groter belang, in ieder geval voor de Heer Jezus zelf. Laten we dat dan vaststellen. De troon in de hemel is belangrijker dan die van David. Maar goed, het gaat erom dat de Heer inderdaad die troon in de hemel zou ontvangen. Waarna de vraag is, maar hoe gaat het hier dan eigenlijk verder? En wat nou met de gelovigen enzovoorts? En het antwoord op die vraag is dat inderdaad de gelovigen de Heer zouden volgen. En daarmee niet terecht zouden komen in dat aardse koninkrijk. En zeker ook niet in Jeruzalem, integendeel. Maar heel nadrukkelijk zouden zij terechtkomen in de plaats waar hij woont, en dat is de hemel zelf, en daar bevinden wij ons dan ook. Laat ik het eerst maar gewoon grof zeggen, kijk, dan kan ik het altijd nog uitleggen, denk ik altijd, hè. Daar bevinden wij ons dan ook. Jazeker wel, want dat is ook wat uitdrukkelijk geleerd wordt, en expliciet geleerd wordt in de Efezebrief, waar staat dat God heeft ons met Christus opgewekt, met name dan Efeze 1 en 2, vooral het eerste gedeelte van Efeze 2. God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met hem gezet in de hemel. Daar bevinden wij ons. Dat wil zeggen, daar horen wij thuis, ik verzwak het nu. Hè? Daar horen wij thuis in die hemel, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het een verzwakking is, want de waarheid is natuurlijk toch dat wij in de hemel gezet zijn en ons daar bevinden. En wanneer wij ons dat niet kunnen voorstellen of dat niet geloven, dan komt dat omdat wij dikwijls een verkeerde voorstelling hebben van de hemel. Toch? Want de hemel is niet ver weg. De hemel waar wij nu over spreken is uiteraard de hemel der hemelen. Dat kan niet missen, want anders zou ik kunnen vliegen. Nee, als de hemel de eerste of de tweede hemel was, dan was ik nu, kon ik vliegen of was ik astronaut, kon ik op eigen kracht, hè, door de hemel enzovoorts. Dat is niet het geval. De hemel is dus inderdaad de hemel der hemelen, de hoogste hemel, zal ik maar zeggen. Maar sommigen hebben gedacht dat hoogste betekent ook het verste weg in aantallen kilometers. En dat is een groot misverstand. Die derde hemel is namelijk hoger, niet omdat die veel verder weg is, maar hè? Eigenlijk omdat die veel dichterbij is, eerlijk gezegd. Maar die is hoger omdat die van andere aard is. Hoger dan de zienlijke en tastelijke dingen. En dan is de vraag, waar is die ontastelijke, onzienlijke hemel dan? En dan zeg ik, die begint hier onder onze voeten. Op de aardbodem en dan maar verder naar boven toe. En zo vult dat dan het hele heelal. Nou, hoe dat ook zij, die hemel is hier. Alleen niet zichtbaar. En dan zult u zeggen, maar dat geldt toch altijd? Dat geldt dus ook voor ongelovigen als die hier zijn. Dan zouden die zich ook in de hemel bevinden. En dan moet ik zeggen, nou dat is nou weer niet het geval. Want de Bijbelse gedachte is dat weliswaar de hemel zich tot hier uitstrekt. Maar normaal gesproken tot op de aardbodem, tot op de stoffelijke dingen. Heb je dat? Tot op de stoffelijke dingen. Terwijl wat ons betreft anders is, namelijk die geestelijke dingen, die hemel zelf strekt zich ook uit, dwars door ons heen en dus in ons. Dat kun je allemaal niet zien, want het gaat om onzienlijke dingen, maar het is klaarblijkelijk de Bijbelse gedachte. En als voorbeeld, niet om het uit te leggen, maar als voorbeeld geef ik altijd hetzelfde voorbeeld, namelijk waar is de Heer? En er zijn heel veel antwoorden op mogelijk. Eén is, hij is heel ver weg door alle hemelen doorgegaan. Dat is erg hoog, uitermate verhoogd, staat er dan. Dat is één. Het andere is dat hij in ons woont. In ons woont. Dat hij in ons hart is. En de enige manier om die twee dingen met elkaar in overeenstemming te brengen is inderdaad te geloven dat die hoge hemel, de hoogste, de derde hemel dus, inderdaad niet zo ver weg is in kilometers, maar zich gewoon uitstrekt, zelfs niet tot hier, maar zelfs in ons. En dat is maar het verhaal. En zo geldt het andersom. Dat wil zeggen, aan de ene kant geldt het voor de Heer, die in de hemel gezeten is op de allerhoogste troon, maar in ons hart woont. En andersom geldt het voor ons. Wij zijn hier op aarde. Wij zijn bijvoorbeeld gelovigen die te Efeze zijn. Ik noem maar wat. Maar die aan de andere kant gezet zijn in Christus en in de hemel. Diezelfde Efezebrief dus. Hè? gezet in de hemel en gezet in Christus. Maar dat betekent in het algemeen dat de hemelse dingen zich uitstrekken tot op deze aarde, tot op de zienlijke dingen in elk geval. En dat degenen die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus ook daadwerkelijk als het ware zijn opgenomen in die hemelse dingen. En daar gaat het maar om. De andere manier om het uit te leggen is gewoon te zeggen dat in betekent nauw verbonden met. Maar ik moet u zeggen, dat is een verzwakking. Dan kun je zeggen, wij zijn verbonden met de levende Christus. We zijn verbonden met hem die op de troon zit der genade. We zijn verbonden met hem die zo ver weg in de hemel woont. Nou, ver weg niet, maar wel moeilijk bereikbaar. En we zijn verbonden met de hemelse dingen enzovoort. Dat is ook allemaal waar, maar het is ook in veel technischer opzicht waar. Die hemel is namelijk hier, de weg naar de hemel. Hoe groot is die? Zingen wij wel eens. Nou, vroeger. Hè? Het is maar, zie je wel, het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Het is ook inderdaad maar één stap. De Heer is bij ons, hij is in ons en tegelijkertijd uitermate verhoogd. Andersom gezien zul je dus moeten concluderen dat wij dan kennelijk met hem en in hem uitermate verhoogd zijn en een positie van rust zijn ingegaan of wel gezeten zijn en ook inderdaad de positie hebben aan de rechterhand Gods. En dat staat er ook, want de mens, de lezer van de Hebreeënbrief, wordt opgeroepen om met alle vrijmoedigheid in te gaan in de hemel zelf op een verse, een nieuwe bedenk dat, een nieuwe levende weg. En te naderen tot de troon der genade. Dat is geen kwestie van ruimtevaart, maar dat is gewoon een kwestie van geloof. Aanvaarden van de Heer Jezus Christus. Wanneer men dat doet, dan wordt men met hem verbonden, sterker nog. Dan krijgt men deel aan deze hemelse dingen. En dat is het moeilijke thema eigenlijk van het Nieuwe Testament. Eigenlijk van heel het Nieuwe Testament. Het moeilijke thema dat weliswaar de oud-testamentische profetieën vervuld zullen worden, maar in de verre toekomst, 2000 jaar is tamelijk ver, denk ik altijd maar dan, hè. Ze zouden vervuld worden in de tamelijk verre toekomst, maar in afwachting daarvan kennen wij een veel hogere en betere vervulling van diezelfde profetieën. En die profetieën hebben dan betrekking niet op een aardse troon, maar op een hemelse troon. Niet op een aards vaderland, maar op een hemels vaderland enzovoorts. En ik zei, een betere vervulling, omdat ik dat begrip beter voor het gemak dan maar even geleend heb uit de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief immers die over Christus spreekt als de hoge priester en koning die op de troon in de hemel gezeten is, waardoor hij de middelaar is van een beter verbond, waardoor hij een betere hoge priester geworden is, waardoor wij betere beloften hebben ontvangen, waardoor wij een beter vaderland hebben ontvangen, enzovoort, enzovoort. Een betere offerande zijn er gebracht en noem maar op. Alles wat daar genoemd wordt in Hebreeën gaat over betere dingen, maar die betere dingen zijn de betere vervullingen van de oud-testamentische beloften. Een betere toepassing, een hogere toepassing namelijk van dezelfde profetieën. Maar dan niet op een aards koninkrijk, maar op het betere hemelse koninkrijk. En nog anders gezegd, niet op het geopenbaarde koninkrijk is het dan toegepast, maar op het betere, namelijk verborgen koninkrijk. En daar maken wij deel van uit en dat is het thema van heel het Nieuwe Testament. En hier vinden we dat min of meer geïllustreerd. Twee discipelen volgen de Heer. Waar woont gij? De Heer zegt, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. En ze bleven de hele dag bij hem. Nou, dat is wat ik u toewens. En als u een gelovige bent, hebt u daar ook deel aan. Hè? Wanneer u dat woord volgt, de Heer volgt, dan hebt u inderdaad deel aan deze woning waarvan de Heer Jezus Christus zelf eigenlijk het hoofd is, waar hij woont en waar wij bij hem inwonen. En de psalmist wist dat ook al. En zei, wie in de schuilplaats, en dat betekent heus een verborgen plaats, daar staat zelfs het normale Hebreeuwse woord voor de verborgenheid, voor de verborgene dingen, satar, hè, wie in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is, enzovoorts. En dat betekent in hoogste instantie wie deel heeft aan dat verborgen koninkrijk. Daar veilig is voor de wereld, die is daar gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Want zo hangen die dingen samen. Nou, dan blader ik toch maar even verder. Eerst één bladzijde. Dan kom ik in Johannes 3 terecht. Waar de Heer, ik doe net of het allemaal bekend is. Trouwens, ik heb er op deze plaats al eens eerder over gesproken. Waar de Heer en Nicodemus een gesprek hebben in de duisternis, in de nacht. Waarom in de nacht? Heel gemakkelijk, omdat de nacht de uitbeelding is van de duisternis die genoemd werd in Johannes 1. De duisternis van de wereld, want het licht kwam in de duisternis. Maar de duisternis heeft het licht niet gegrepen. En hier was het licht bij Nicodemus. Nicodemus die in duisternis was. En als type dan, als beeld daarvan ook inderdaad bij nacht tot de Heer kwam. En daar was het licht der wereld, de Heer Jezus. Dus, hè? Moet het maar eens natellen, in het Johannes-evangelie is 7 maal sprake van een nacht. De hele geschiedenis wordt als het ware verteld rondom 7 nachten. Tel het maar eens na, we willen wat doen, hè. Dit is er een van, Nicodemus, die de vertegenwoordiger is hier van het orthodox Jodendom. En die zegt, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Zodat de man heel bedekt vraagt of de Heer Jezus misschien de Messias is. En dan zegt de Heer, en ik ga zeggen het nu met eigen woorden. Dan zegt de Heer, nou Nicodemus, dat maakt niet zoveel uit. Maar in elk geval is het zo dat jij moet wedergeboren worden. Want als ik de Messias ben, dan breng ik het koninkrijk. Maar als jij niet wedergeboren wordt, kom je toch het koninkrijk niet binnen. Dus maakt het niet uit wie ik ben. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus dat is een hele snelle discussie. Nee, dat is een heel snelle discussie. Namelijk, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Vers 2. Maar de bedekte vraag is uiteraard, bent u misschien de leraar? Dat wil zeggen, de Messias, de Christus. En Jezus antwoordt in vers 3 en zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het koninkrijk Gods, wel, Nicodemus kan niet anders gedacht hebben dan dat het koninkrijk Gods is het koninkrijk waar de Messias de koning van is. Dat is een volstrekt duidelijke oud-testamentische waarheid, dus dat maakt verder niet uit, dat is duidelijk. Maar de Heer zegt, het koninkrijk dat zal wel komen, maar men moet wedergeboren worden om daarin te gaan. Kortom, en dan is de vraag, wie worden er wedergeboren? Wel, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven, hoofdstuk 1 vers 12. Wel het verband vasthouden. Hij moest dus, Nicodemus en de zijnen, moesten dus geloven in de Heer Jezus. Op grond daarvan zouden zij op zijn vroegst, bij de opstanding van Christus, wedergeboren worden. En dan ben ik bij een ander thema, wat de meeste van u bekend is, maar ik wou dat ik het vroeger geweten had. Eerder geweten had, bedoel ik. Dat is namelijk dit. Dat iemand als Abraham en David, en hoe ze maar heten mogen, weliswaar gelovigen waren, maar ze waren niet wedergeboren. En niet omdat ze niet wisten dat dat moest, maar vermoedelijk ook omdat ze mede wisten dat het ook niet kon. Dat kon namelijk niet. Nog niet. Want wedergeboorte is opstanding uit de dood. Een nieuwe natuur, een nieuw leven krijgen. Wel, dat nieuwe leven, die nieuwe natuur, is tot stand gebracht door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar verscheen een mens met een goddelijke natuur. Daar gaat het om. Door wedergeboorte. En daarom zegt de Heer tegen zijn discipelen, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, dan enzovoorts. Met andere woorden, in heel de oud-testamentische tijd werd niemand wedergeboren, ook niet in de laatste jaren daarvan. Wat er wel staat is, dat degene die geloofden in de Heer Jezus, die toen op aarde rondwandelde, hen werd macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat betekent dat ze de garantie kregen dat ze de Heer Jezus op aarde zouden overleven en dus zouden leven na de opstanding van Christus en daardoor als gelovigen na de opstanding van Christus ook inderdaad dat leven van de opgestane Christus zouden ontvangen. Is dat duidelijk? Dat wil zeggen, ieder die geloofde voor de opstanding van Christus had alleen de belofte dat hij wedergeboren zou worden, dat hij zou opstaan uit de dood, dat een nieuwe schepping zou worden ooit, maar vermoedelijk op de jongste dag, in het algemeen gesproken, want dat is de oud-testamentische belofte. Op de jongste dag, niet eerder. Maar degenen die geloofden in de Heer Jezus, die inmiddels vlees geworden was en op aarde wandelde, onder ons woonde, wel degenen die in hem geloofden, wel aan hen werd gepredikt dat de Heer de Messias was, dat hij zijn koninkrijk zou brengen, dat de oudtestamentische beloften in vervulling zouden gaan enzovoort. En dat zij dus, als zij geloofden, het koninkrijk zouden binnengaan, en zij konden het niet helpen, dat de meerderheid van Israël in hem niet geloofde, waardoor het koninkrijk niet kwam of geopenbaard werd. En wat dan dus? Wel, zij zouden leven tot na de opstanding van Christus. Ze zouden deel hebben aan zijn opstandingsleven, wedergeboren worden. En aangezien het koninkrijk niet openbaar wordt, zouden zij dus met Christus verborgen worden in het verborgen koninkrijk. Zo heet het ook, hè? De verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Daar gaat het dan om. Maar vergis u niet, Abraham is gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, dat staat letterlijk in Hebreeën 11, en is dus in hopen zalig geworden, de belofte niet verkregen hebbende, enzovoorts. En de man zal opgewekt worden op de jongste dag, om vervolgens het koninkrijk, op een nieuwe schepping overigens, het koninkrijk binnen te gaan. Dus al gewoon, wat de schrift daar in het algemeen altijd al over gezegd heeft. Maar wedergeboorte is er pas sinds de opstanding van Christus, en sinds dat het er is, ontvangen de gelovigen ook ogenblikkelijk dat opstandingsleven. En Abraham in dat opzicht heeft populair gezegd pech gehad dat hij zo lang niet geleefd heeft. Dat is het eigenlijk. Hij mag niet klagen hoor, want hij is wel degelijk behouden en daar gaat het verder niet om. Maar de volgorde is wat omgedraaid. Sinds dat opstandingsleven van Christus er is, wordt het gegeven aan een ieder die gelooft, die leeft op aarde en gelooft. Daarom zijn wij een gemeente van eerstelingen en erven wij als gemeente eerstgeboorterecht zelfs boven iemand als Abraham. En Abraham, u weet het, is altijd het grote voorbeeld in de Bijbel, vandaar dat ik hem nu ook maar als voorbeeld gebruik. Maar dat is inderdaad de gedachte. En de Heer zegt dus hier tot Nicodemus, gij moet wederom geboren worden. Maar dat is geen verwijt dat hij niet wedergeboren is, want dat kon nog niet, er was nog niemand. En als het wel zo was, dan zou bijvoorbeeld Abraham, of in dit geval de Nicodemus, eersteling geweest zijn voor de Heer Jezus zelf. Dat kan toch ook niet? Nee. Kortom, zij waren gelovigen. Abraham in elk geval, ze waren gelovigen. Nicodemus was dat, zoals later blijkt, later in elk geval ook, al voor de opstanding van Christus overigens. Maar zij waren nog niet wedergeboren, want dat wachtte op de opstanding van Christus. En dus hadden zij macht gekregen, autoriteit en dus garantie gekregen dat zij kinderen God zouden worden. En Johannes zegt dan later, maar dat heb ik u al verteld, hè? Johannes zegt dan later, ja, en inmiddels zijn we dat ook. Waarna hij bovendien verder gaat met te zeggen, het zij gedag zijn wat we zijn zullen. Dat kun je nog niet zien, want het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, zegt hij. Maar we weten het wel, want we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, in zijn wederkomst, dan zullen wij hem gelijk zijn. En zullen we dus met hem geopenbaard worden als, niet meer kinderen, maar inmiddels als zonen Gods. Dat is het precies, want de hele schepping, Romein 8, wacht op het openbare worden van de zonen Gods. En dan zullen wij, zegt Johannes in 1 Johannes 3 dus, met hem geopenbaard worden als zonen Gods. In heerlijkheid, daar wacht het op. Nou goed, Nicodemus moest wedergeboren worden. Daar was op zich niks bijzonders aan, want het is wel degelijk een lering die in het Oude Testament al naar voren komt, maar daar ga ik verder niet op in. Nicodemus had dat heus kunnen weten, dat men moet wedergeboren worden om het koninkrijk binnen te gaan, maar hij begreep er niet zoveel van op dit moment. Hij heeft kennelijk de volgende jaren gebruikt om dat gemis in te halen. Ja, bijbelstudie gedaan, een jaar of drie lang, inderdaad. Maar goed, maar op dit moment was dat zover nog niet. En dan zegt de Heer in vers 10 tot hem, zijt gij de... Er staat helaas een, maar er staat echt de in de grondtekst, dus met het bepaald lidwoord. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En dan zegt de Heer, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Die wij zijn gewoon Johannes de Doper en de Heer Jezus. Meer hebben we hier tot op heden niet. Dus Johannes de Doper en de Heer Jezus. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En dan zegt hij, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, want dit waren gewoon aardse dingen. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen, uiteraard, de hemelse dingen zou zeggen? En dat gaat hij dan ook een beetje doen. En hij zegt dan, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Ook dit vers, deze uitspraak, die lijkt wat vreemd. Maar hij is niks vreemder dan de uitspraak, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het is namelijk een verwijzing naar het Oude Testament. Nu niet naar het Oude Testamentische geschiedenis, maar nu is de verwijzing naar een psalm. Psalm 68 vers 19. Waar gesproken wordt over iemand die zou opvaren naar de hemel. U zoekt het maar eens uit. Ik kan er niet op ingaan, want dan ben ik de volgende twee lezingen daar nog over bezig. Hè? Dat is het moeilijke. Maar goed. Er staat dus niemand is ooit opgevaren. Niemand is opgevaren in de hemel. Wel, Psalm 68 vers 9. Die spreekt over iemand die zou opvaren naar de hemel. En de Heer gaat nu dat uitleggen. Dat wil zeggen, hij haalt het aan en geeft er een toelichting op. Want Nicodemus werd geacht als de leraar van Israël te weten wie dat dan is. Die zou opvaren naar de hemel volgens Psalm 68. En bovendien waarom dat zou gebeuren en hoe dat zou kunnen. Hij moest daar een antwoord op kunnen geven. En de Heer geeft nu het antwoord. Hij zegt, zijn namelijk niet alleen aardse dingen in de profetieën over een aardse openbaar koninkrijk, maar er zijn ook verborgen dingen in de profetieën over een hemels koninkrijk. Een verborgen koninkrijk in de hemel. En in dat verband spreekt Psalm 68 vers 19 over iemand die zou opvaren naar de hemel. Wie is dat? De Messias. Wel, als de Messias God is en de Zoon van God is en hij vaart op naar de hemel, dan is de conclusie dat hij dan dus eerst naar beneden gekomen is. Jawel. En dat staat hier dus. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En wie is het? Ja, de Zoon des Mensen. En de Zoon des Mensen is de bekende titel van de Messias. Niet alleen in de Bijbel, maar in het Oude Testament al. De Zoon des Mensen is immers letterlijk de erfgenaam van Adam. Dat wil zeggen, de opvolger, de laatste opvolger van Adam op de troon over de gehele mensheid en over de gehele aarde. Dat is de betekenis van de titel Zoon des Mensen. Ben Adam, zoon van Adam. Erfgenaam dus van Adam, de erfgenaam van de troon die aan Adam gegeven werd over de gehele aarde en dus ook over alle volkeren en dus zelfs over Israël. Dat is de titel van de Heer. Let maar eens op, de mensen, althans gelovigen, noemen de Heer de Zoon van David. Jezus, gij zonen David, ontferm u over ons. Maar als de Heer over zichzelf spreekt, heeft hij een nog hogere titel dan die van Zoon van David. Hij noemt zich namelijk Zoon van Adam. En daarmee claimt hij niet alleen de troon over Israël, maar over alle volkeren. De Zoon des Mensen. Er is nog één hogere titel, maar die gebruikt hij niet voor zichzelf. Dat is namelijk de titel Zoon van God. Maar die gebruikt hij uiteraard niet, omdat hij juist het geen roof geacht heeft om zich te nedigen. En dus gebruikt hij die titel niet. Hij heeft zijn godheid afgelegd, leeft als mens, volkomen als mens, vlees en bloed, hier op aarde. Maar niettemin spreekt hij wel degelijk over de Zoon des Mensen die zou opvaren naar de hemel. Normaal gesproken kan dat niet, maar het kan wel omdat de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, aan de andere kant de Zoon van God is. En dat staat weer een hoofdstuk verder of twee hoofdstukken verder. Maar goed, dat lees ik nou ook niet. Waar het om gaat is dat de Heer dan zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan degene die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. En dan gaat het verhaal verder in vers 14, want er komt er nog een verwijzing naar het Oude Testament. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Waarmee je maar weer ziet dat de verhoging van de slang in de woestijn door Mozes een type is van de hemelvaart, de opstanding en hemelvaart, de verheerlijking dus van de Heer Jezus Christus. Oude Testamentische typologie. Jawel, de verhoogde slang als type van de verhoogde Zoon des Mensen. Waarheen werd de Zoon des Mensen verhoogd? Wel naar de hemel zelf, want er staat in vers 13. En de slang die immers de uitbeelding is van de vorst, de machthebber, de koning over de stoffelijke wereld, de slang die de uitbeelding is over van de koning over de stoffelijke wereld, is het type van Christus, de slang namelijk, die, de verhoogde slang die immers gemaakt werd door Mozes in opdracht van God, hè, die verhoogde slang. Die slang die is het type van Christus die immers verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. En ieder die op die verhoogde slang zou zien in het verleden, werd, ontving eeuwig leven. Dat wil zeggen, nou eeuwig. Maar in ieder geval die werd gered van het vergif van de slangenbeten. Ik zal het graag verder uitleggen, maar ik doe het niet hoor. Maar het punt is dat de mensen op aarde, Israël werd op aarde vanwege ongeloof enzovoorts, gebeten door slangen. En zou dus binnen afzienbare tijd sterven, wanneer het vergif zou zijn uitgewerkt, want dat is de gedachte dan, hè. Zijn werk zou gedaan hebben. Dat is de positie van de natuurlijke mens. Die denkt dat hij leeft, maar in werkelijkheid is hij al lang door de slangen gebeten. Ratten besnuffeld? Nee, dat is wat anders. In werkelijkheid is hij lang door slangen gebeten. En dus, hij is bezig te sterven. En u weet, hè, hoe meer je dan beweegt als je gebeten bent, en hoe drukker je bent, hoe eerder je doodgaat, dat weet je ook, hè. Want hoe sneller het geeft het lichaam doorgaat, enzovoort. Hoe meer werken, hoe sneller men sterft. Nee, ik bedoelde de wet, bedoelde ik. Maar, hoe meer werken, hoe sneller men sterft. Maar wanneer men zag, in geloof uiteraard, op de verhoogde slang. Wanneer men zag op de Heer Jezus Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods, die uitermate verhoogd is en die een naam gekregen heeft boven alle naam, dan bleef men leven. En dat is wat hier staat. Er staat, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, vers 15, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwig leven hebben, vers 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn verhoogde slang gegeven heeft, opdat een ieder die naar hem opziet, niet sterven, niet verderven dus, maar inderdaad eeuwig leven hebben. Of staat het er zo niet? Ja, zeker wel. Zo is het niet letterlijk, zo staat het er niet letterlijk, maar dat is precies wat er staat. Opdat een ieder die gelooft in die zoon die God gesteld heeft, ver boven de engelen aan zijn rechterhand, inderdaad niet verderven, zoals de Israëlieten die door die slangen gebeten waren in de woestijn, maar eeuwig leven zou hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. God, dat wil zeggen, God heeft die slang niet gezonden, opdat hij de mensen zou bijten. Al dachten de mensen van wel, want ze waren allemaal bang voor hem. Heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Want de zoon des mensen is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En nog verder, vers 17, of vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem gelooft, wordt niet gebeten. Door de slangen. Maar die niet gelooft, is al reden door de slangen gebeten. Omdat hij heeft gemurmureerd. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Die naam boven alle naam. Opdat in die naam van Jezus, weet u wel, we hebben het gisteren over gehad, zich alle knie zou buigen. Het is dit hele schriftgedeelte. Ik haal hem met opzet aan, niet omdat ik denk dat u het nooit gehoord hebt, maar ik doe er alles aan om het steeds weer te vertellen en vandaag ook. Het hele schriftgedeelte namelijk staat niet op zichzelf. Het is een uitleg van oud-testamentische typologie en profetie. Een uitleg die gegeven wordt aan iemand die die oud-testamentische typologie of profetie had moeten kennen. En ook had kunnen kennen. En wat we dan leren is inderdaad dat die Messias, dat die slang, dat de machthebber over alle dingen in de hemel en op aarde, dat hij inderdaad een troon zou hebben in de hemel, en dat is inderdaad het Oude Testament, zowel in letterlijke profetie als ook in typologie spreekt over de hemelvaart van Christus en het daarop volgende verborgen hemelse koninkrijk. En er werd dus één voorbeeld gegeven uit de profetie, namelijk dat is dan die Psalm 68 vers 19, dat is heus gewoon profetie. En er wordt een voorbeeld gegeven uit de typologie, namelijk het type van de verhoogde slang in de woestijn. Maar het zijn maar enkele voorbeelden, want het Oude Testament staat er bij nader inzien vol mee. En de gedachte is dan ook inderdaad dat de Messias, als hij zou verschijnen, niet alleen een aards koninkrijk zou hebben, maar boven alles en in de eerste plaats bovendien, en ook chronologisch in de eerste plaats, een hemels koninkrijk. En dat is dat koninkrijk waar wij deel van uitmaken. Dus als wij nog eens zingen over de koninkrijkzaal, zoals de zingende zusjes dat deden, hè? Koningszaal. Ik denk er is iets mis. Maar koning. Ga toch in de koningszaal, zingen zij dan, weet je wel. Dan is dat inderdaad niet beneden, maar is dat inderdaad in de hemel zelf. Dat is die zaal, die ruimte, waarin de koning gezeten is, waarin de maaltijd bereid is en waarin inderdaad het feest en het koninkrijk begonnen is. Dat wij daar deel van uitmaken is een Bijbels gegeven. Dat wij lichamelijk inmiddels nog gewoon hier op aarde zijn en andere dingen zien, met deze stoffelijke ogen zal ik maar zeggen, dat is ook een Bijbels gegeven, dat maakt niks uit. Maar het een sluit het ander niet uit. Maar punt is wel dat tot Nicodemus gezegd wordt, dat hij geacht wordt, en dat is weer een belangrijke waarheid, eerst de aardse dingen te kennen. Hij werd geacht eerst te weten over dat aardse koninkrijk wat de Heer zou brengen. Dat wil zeggen, hij werd geacht te weten over hoe dat zat met de 69 en daarna de 70ste, weet, van Daniel enzovoort. Hij werd geacht te weten dat er een grote verdrukking zou komen en dat soort zaken. Hij werd geacht te weten dat het koninkrijk zou aanbreken op Gods tijd. Maar dat er ook een andere voorwaarde aan verbonden was, namelijk die van geloof. Hij werd geacht te weten dat als Israël niet op Gods tijd tot geloof zou gekomen zijn, dan zou Israël uitgeroeid worden. Of althans, het ongelovige deel van Israël, want er moest een gelovig Israël zijn dan. En bij gelegenheid werd dat zelfs geïllustreerd in de oud-testamentische typologie, toen de Heer zei tegen Mozes, weet je wat, ik roei dat hele volk uit en ik begin met jou gewoon overnieuw. Er blijft er maar één over, maar aan één heb ik genoeg om een volk te beginnen. En dat is eigenlijk ook precies wat er gebeurd is. Want de hele oude mensheid wordt uiteindelijk uitgeroeid. En God begint een nieuwe mensheid. Niet met Mozes, maar met die andere waarvan Mozes het type was. Namelijk de Heer Jezus Christus. Ja, zo is het. Maar Nicodemus werd geacht die dingen te weten. Te weten hoe het zou gaan in de toekomst. Hij werd geacht te weten dat de 10 dagen ooit een keer bij de verwoesting van Jeruzalem de Heer zou verschijnen op de olijfberg, dat de olijfberg zou scheuren enzovoorts. En dat in de daarop volgende jaren Israël verzameld zou worden uit alle volkeren en via Petra en de woestijn gebracht zou worden naar het beloofde land. Dus gewoon de oud-testamentische profetieën. Dus daar is op zich niks nieuws aan. Precies dezelfde Bijbelboeken zijn dat die Nicodemus had en bestudeerde en geacht werd zelfs te onderwijzen. Maar hij kende ze niet. Maar als men die niet kent, zegt de Heer, nou, dat is het probleem. Want de vraag is natuurlijk of wij die profetieën kennen. Nou, misschien, maar in ieder geval, vele gelovigen geloven absoluut niet in die profetieën, weten er ook hoegenaamd niet van, zijn er gewoonlijk ook niet echt in geïnteresseerd. Zijn alleen geïnteresseerd in hun eigen toekomst, maar niet in die van de Heer en de volkeren en dat soort dingen. Dus ze hebben ook niet tijd over om dat te bestuderen en dat soort dingen. Zij weten daar niks van. Hoe zouden zij dan, zegt de Heer, de hemelse dingen kennen? Weet u wat dat betekent? Dat betekent, hoe zouden wij onze eigen positie kennen in Christus en in de hemel, als wij de aardse profetieën niet kennen en als wij die aardse lijn niet kennen van een Messias die zou komen aan een Israël, met als gevolg dat een ongelovig Israël en een ongelovige mensheid trouwens ook zou worden uitgeroeid, waarna het koninkrijk zou gevestigd worden over de gelovig overblijfsel uit eerst Israël en daarna de volkeren enzovoorts. En waar men die profetieën verwerpt, waar men deze gewone aardse dingen, ik noem ze gewoon, waar men deze gewone aardse dingen niet kent, hoe zou men iets weten van nog een toepassing van precies dezelfde profetieën, maar dan op het hemelsniveau? En daar zit het probleem. En wat er in de praktijk gebeurt, is dan ook dikwijls dat als men een keer een beetje lucht krijgt voor profetieën, dan gaat men ze meteen inderdaad aards toepassen, aardse dingen. En meteen past men dan de hemelse dingen. Haalt men dan de hemelse dingen weer terug, zal ik maar zeggen. Haalt men weer uit de Bijbel en past ze weer aards toe. En beschouwt de gemeente dan als een aardsvolk, een aardskoninkrijk. Of een voorloper van het koninkrijk. Maar in ieder geval, de gemeente wordt weer een aardse plek gegeven. En men draait de dingen volstrekt om. De dingen die in de schrift hemels zijn, past men in de praktijk aards en dus horizontaal toe. Wij noemen dat dan ook horizontalisme. Ja. De aardse gezindheid en aardse gerichtheid. Terwijl de waarheid precies andersom is. Namelijk, wij kennen eerst de aardse dingen en daarna blijkt dat volstrekt parallel daaraan loopt een lijn van vervullingen van die profetieën op het hemelse gebied. En dat is inderdaad de gemeentelijke waarheid. Hemelse waarheid. En dat is ook wat in de brieven verder, maar in heel het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt. Dat het in onze dagen niet gaat om die aardse dingen. Dat komt wel, maar dat komt pas later. Daarvan zeggen wij, zoals het lied ook zegt, nou ja, dat komt vanzelf wel. Of kent u dat lied niet? Nou goed. Maar in ieder geval, dat komt later. Maar nu in onze dagen zijn wij betrokken niet bij aardse dingen, maar inderdaad bij een hemels koninkrijk. Daar gaat het hier over. Ik zal u dan ook vanavond meenemen naar wat andere hoofdstukken. Eerst in Johannes en dan verder. Die inderdaad precies dat zeggen. Dat het niet gaat om een aardse zaak, maar dat onze toekomstverwachting zou omgebogen moeten worden naar een hemelse en niet naar een aards koninkrijk. En ik zeg nu alvast maar, en de meerderheid van wat wij dan zogezegd dwaalleren gewend zijn te noemen, houdt zich inderdaad bezig met aardse toekomstverwachting. En zeker in de laatste paar honderd jaar, nu de verwachting van de wederkomst van Christus weer levend geworden is, nou pak weg zo'n 150 jaar terug dan, zal ik maar zeggen, dan krijg je dus inderdaad weer allemaal leringen die zeggen, ja, hemel, aarde, aards koninkrijk, aardse dingen moeten openbaar worden enzovoorts. En men richt zich op zienlijke dingen en ontkracht daarmee dan inderdaad weer de Bijbelse profetie en bovendien de hoge geestelijke waarheid dat wij als gemeente van eerstelingen opgeschreven zijn in de hemel en daar onze toekomst hebben, daar onze blik dus ook op zouden richten en onze blik zouden richten op een verhoogde Christus die onze koning en hoge priester is, gezeten aan de rechterhand Gods. Tot zover.